Bij ons zit er mensen van een monument van Antwerpen, namelijk het Koninklijk Atheneum, dat dit jaar 200 jaar bestaat en dat zal gevierd worden, net zullen we geweten hebben. Bij mij in de studio zit mevrouw, staat u hier even voor, de directrice.
Ik ben Karine Hermans, ik ben directie van het Atheneum sinds 1 september 2001.
Ja, en daar zit ook een correct coördinator, die heet...
Van Leeuwouter.
Ja, goed. Nu, 200 jaar oud, dat moet je vieren. Kan u mevrouw even historiek kort schetsen?
Ja.
Wat is een Napoleontische tijd opgericht, 1807?
Ja, het Atheneum is opgericht in 1807 door Napoleon. En het was eigenlijk Napoleon, dankzij Napoleon, dat het onderwijsmonopolie van het katholiek onderwijs werd doorbroken. Het Atheneum was de eerste school van de overheid. Werd toen opgericht hier een beetje verder in een klooster van de Zwartjustestraat, achter de Sint-Pauluskerk. En na de val van Napoleon ontstond het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en kreeg het gemeentelijk college een hoger aanzien door een nieuwe benaming. Toen werd het echt Atheneum genoemd. De studietijd werd uitgebreid tot 6 jaar. Er kwam Grieks bij, Hollandse, Vlaamse talen, natuurkunde en er werden academische hogere eisen gesteld aan het leren.
Ja, dus ook taalpolitiek heeft daar Willem zijn hand in gehad.
Ja.
Dat werd Nederlands les gegeven.
Maar dat is pas later. Hè. De vernederlandsing van het Atheneum, dat was pas, er werd volledig gedoseerd in het Vlaams vanaf 1878 met de wet Koremans, de vervlaamsing van het middelbaar onderwijs. Dus dat is al een poosje later. Hè. Het Atheneum is wel gekend voor het ontstaan van de Vlaamse beweging. Tal van Vlaams nationalistische tijdschriften zijn door leerlingen opgericht. Willem Elschot en Po van Ostaaien waren er de grote voortrekkers van. Is ook gekend als bastion van de vrijzinnigheid. Hoewel dat de niet-confessionele zedeleer katholieke godsdienst ook altijd onderwezen is daarnaast. Maar toch, Michel Houkov, Jaap Kruithof, een heleboel gekende vrijzinnigen, Vlaamse vrijzinnigen, hebben er school gegaan en hebben op die manier toch wel hun stempel op de geschiedenis van de school gedrukt.
Oorspronkelijk, als het onder Napoleon is opgericht in het begin, ik ga nog heel graag naar het begin, het was daar het doelpubliek van, het moet het toch, secundair onderwijs was er toch niet voor iedereen. Wie zat daar sociologisch op school?
Goh, ik heb er niet zo direct de geschiedenis
maar
ik denk dat
het publiek van vandaag,
het publiek van vandaag verschilt in grote mate van het publiek van toen. Niet alleen van die 1807, maar ook van de jaren daarvoor, zelfs van 50 jaar geleden. Hè. Dus er zijn heel veel illustere Antwerpenaars, Vlamingen, afgestudeerd, die carrière hebben gemaakt in de politiek, in de geneeskunde, professoren van universiteiten. En Vlamingen, autochtone Vlamingen, en nu, vandaag de dag, zitten daar 50 nationaliteiten. 90% van de leerlingen zijn nieuwe Belgen. Om het woord allochtone niet meer te gebruiken.
Ja, eigenlijk, ja.
Nieuwe Belgen. Leerlingen zijn trouwens vorige week zelf komen vragen van nieuwe Belgen genoemd te worden.
Ja. En hoe gaat dat samenleven met 50 verschillende nationaliteiten? Ik neem aan dat het wel eens fricties kan brengen, conflicten.
Goh, ja, wel, ik zou u willen uitnodigen. Kom eens kijken en u zal merken dat het eigenlijk heel rustig is op het Atheneum. Wat dat niet wegneemt, dat we toch wel een aantal crisissen hebben gehad, waar dat we beleidsmatig hebben op ingespeeld. En dan denk ik heel concreet terug aan, ik was nog maar net bezig, 11 september 2001. Ik was dus 10 dagen gestart. En dat was een en al chaos, niet alleen in de wereld, maar ook binnen de school zelf. Want van de ene dag op de andere waren leerlingen en leerlingen onderling, leerlingen, leraars, mekaars politieke vijand. We moesten die chaos, we moesten dat tot rust brengen. Dan zijn we met de leraars in een crisisberaad samengekomen. En dan hebben we vanuit mijn ervaring met management en vanuit een voorstel van de leraars hebben we een interlevensbeschouwelijke en interculturele dialoog opgestart. Dat is gegroeid. Ondertussen zijn we 7 jaar bezig. Die dialoog die gaat rond 4 thema's. 4 universele thema's. En dat is eigenlijk de gulden regel om mensen te laten samenleven. Probeer ze affectief te betrekken en zoek iets universeel. Hè. En die thema's zijn tijd, keuze, ruimte en mens. Ik zal ze even één voor één een beetje toelichten. Waarom tijd? Als het bij het omgaan met verschillen ergens botst, dan is het heel vaak rond het omgaan met tijd. Wij Westerlingen, wij denken heel getimed, terwijl sommige culturen eerder cyclisch denken. Nu, heel concreet, onze kerstmis en onze Pasen die liggen van tevoren vast op een welbepaalde datum, terwijl Ramadan offerfeest, dat hangt van de stand van de planeten, dat is dus cyclisch. Maar dat cyclisch denken, dat trekt zich heel sterk door, cultureel ook en in manieren van omgaan. En je kunt daar op twee manieren mee omgaan. Je kunt een heel repressief beleid gaan voeren, of je kunt proberen empathisch te werken en mensen te laten inzien.
Ik kom met het, natuurlijk met het textiel af, daar had je al kunnen verwachten. Hoe gaan jullie om met hoofddoekjes?
In datzelfde kader, dat is een tweede themakeuze. Hè. De hoofddoek is bij ons toegelaten. En je zal zien, er zijn leerlingen met hoofddoeken, maar er zijn er evenzeer zonder. Omdat wij, onze visie is dat wij jongeren proberen op te voeden tot jonge mensen die eigen persoonlijke keuzes kunnen maken, los van een of ander dogma of heilig boek. Dus de hoofddoek is toegestaan, omdat ik meen dat een algeheel verbod eigenlijk tot een toenemen van de hoofddoeken leidt. Dat merken we ook in de omgeving. Het is alleen een beetje spijtig. We staan daar met die visie voor het moment.
Voor vrijzinnige Vlamingen zijn dat, voor sommigen althans, is dat een probleem.
Maar de fundamenten van de vrijzinnigheid zijn eigenlijk dat zij de verschillende levensbeschouwingen in hun zijn erkennen. Hè. En je hebt daar ook, binnen de vrijzinnigheid heb je twee strekkingen. Hè. De meer Franse strekking, de Franse laïciteit. En de meer Vlaamse strekking, waar toch die verschillen toegelaten zijn. Hè. Het is alleen een beetje spijtig. Hè. In heel veel scholen verbiedt men het. En wat wij merken door het toe te laten, dat je eigenlijk een veel opener omgaat met mensen krijgt. Ik hoop alleen dat we dat in de toekomst op die manier kunnen volhouden, want als we dan natuurlijk alleen in Hartje Antwerpen blijven te staan, dan wordt die visie niet meer houdbaar. Hè. Het derde thema, dus keuze, hè, ze moeten dus zelf kiezen, het derde thema, is dan het omgaan met ruimte. Dat was de gevolgen van een volgende crisis. Hè. In 2003, 15 januari, is onze historische voorbouw afgebrand. Feestzaal, secretariaat, een tiental klaslokalen. En kwamen dus met een enorm ruimtetekort. Zoiets, het omgaan, de ruimte is heel bepalend voor jongeren. Hè. Niet alleen die schoolse ruimte, waar dat je plots lokale tekort krijgt, maar ook de stedelijke context. De ruimte waar ze thuis moeten studeren, zijn vaak gezinnen met veel kinderen die geen eigen studeerkamer hebben. En vandaar dat thema. We zijn nu 4 jaar verder. De voorbouw is hersteld en we zijn opnieuw aan dat thema ruimte. En we gaan die ruimte nu invullen, hè, met herstelde lokalen, maar ook met kunstwerkjes van leerlingen die kaderen in het project. Hè. De kracht van leerlingen gaan we die schoolse ruimte invullen en die eigenlijk een beetje van die leerlingen maken. Waarom? En dan kom ik bij het laatste thema. Als er één ding centraal staat binnen de school, dan is dat de leerling, de mens. Vandaar dat onze missie is geloof in de mens, geloof in de leerling. Hè. En tijdens de driedaagse, waar we dus volgende week 3 dagen feest gaan vieren en alle talenten van de leerlingen proberen aan te boren. Talenten die vaak in de klas niet aan bod komen, artistieke talenten, muzikale, ook verbale. Ze zullen ook creatieve schrijfoefeningen maken die kaderen in het taalbeleid Nederlands dat de school voert.
Daar wou ik daartoe, 50 nationaliteiten, ja. Zegt u. Hoe zit dat met kinderen of scholieren, al sinds leerlingen die taalachterstand zouden hebben op zich van Nederlands? Doen jullie daar iets speciaals voor?
Ja, heel veel. Maar ook daar gaan we naar het midden, naar wat universeel is. De schooltaal is Nederlands. En daar hameren wij ook op. Hè. In elke klas hangen wekelijkse taaltips. Alle leerkrachten worden verondersteld taalleraars te zijn. We hebben een taalbeleid Nederlands. Met de ganse school krijgt een extra uur Nederlands. We werken met gesplitste klassen. Waar we differentiëren en de tekorten van de leerlingen proberen bij te werken. Met begrippenkaders, want het is vaak heel moeilijk. Hè. Dus ook wiskunde is taal. Ook wetenschappen, hè, dus wetenschappelijke vraagstukken oplossen. Daarin zitten soms bepaalde terminologieën die voor leerlingen met een andere thuistaal niet evident zijn. Taalbeleid trekt zich ook door bij de moderne vreemde talen, want als je al een andere thuistaal hebt en je moedertaal is dus niet het Nederlands, dan is de schooltaal de tweede taal. En als je dan nog Frans en Engels moet leren, dan komt dat er ook nog bij. Vandaar dat we voor Frans en Engels met taalmodules werken. Dus in functie van de eindtermen, we halen de leerlingen uit de klas in functie van het niveau en proberen daar de achterstand weg te werken om dan in het reguliere systeem terug in te kunnen schakelen. We hebben daar heel mooie resultaten van, want het zijn toch merendeels ASO-leerlingen die bij ons afstuderen, die daarna ook verder studeren aan universiteiten en hogescholen. En in die zin proberen we een beetje de geschiedenis van het ateneum door te zetten, die voortrekkersrol die ze eigenlijk altijd gehad heeft binnen Antwerpen, binnen Vlaanderen, dat emanciperende. Hè. Dus we zijn nieuwe Vlamingen aan het emanciperen en hen klaar aan het maken voor de academische wereld en voor het professionele ook. Dus een heel beleid om die taalachterstand weg te werken. Ook nog mooi is dat universiteitsstudenten op woensdag namiddag en 's avonds bijlessen komen geven voor andere vakken. Dat werkt heel motiverend, omdat ze dan gelijk met die academische wereld in contact komen. En dat zijn dus leerlingen die voor bepaalde vakken achterstand hebben, maar die achterstand is vaak niet te wijten aan het vak, maar aan de taal. En daarvoor komen dus die studenten.
Los daarvan, enkele weken geleden hadden wij hier een gesprek over armoede in technologie. Ja. Dat is een rapport van een Vlaamse onderzoekscommissie. En dat werd ongemerkt dat ook kinderen van achtergestelde gezinnen moeilijker toegang hebben tot internetcomputers enzovoorts. Doen jullie daar ook dingen op? Ik neem aan dat ook daar sociaal-economisch het verschil zit in het publiek.
Inderdaad. En met toch misschien een aantal anekdotes vertellen. Bij ons is het dus, er zijn scholen waar men met de ouders communiceert qua afwezigheden via internet. Ouders kunnen inloggen en zien wanneer hun kind aanwezig of afwezig was in de klas. Bij ons hebben wij twee fietsen gekocht om huisbezoeken te gaan doen, om de ouders te gaan verwittigen die niet het Nederlands spreken of hun kinderen al dan niet op school zijn. Hè. Dus dat is een gigantische kloof. De polarisering in de maatschappij neemt echt toe, ook binnen Antwerpen. We hebben ook zelf een open leercentrum waar leerlingen buiten de uren kunnen werken. Dat ook op woensdag namiddag tot 3 uur geopend is, waar ze tijdens de middag terecht kunnen. En we stimuleren leerlingen om met die nieuwe communicatietechnologie te werken. We hebben eens een onderzoek gedaan. We hebben dan gemerkt dat toch eigenlijk wel vrij veel leerlingen over internet thuis beschikken. Maar dat ze daar op een andere manier mee omgaan dan kansrijke mensen. Zoals ik net zei, hè, dus dat ze dan meer zien niet het efficiënt gebruik ervan.
Chatten en zo.
Ja, hè, bij ons trekt dat zich door in internetbanking en inderdaad communicatie met ouders onder elkaar. En dat is bij hen wordt veel minder efficiënt gebruikt. Dat bleek toch echt wel uit dat onderzoek.
Dus ze kunnen voor internetbeuren op school altijd terecht.
Ja.
Nu, dit moet gevierd. Er zit ook een jonge man hier, die, neem ik aan, die belast is met de viering van die dingen. Wat gaan jullie doen?
Wel, het project volgende week, woensdag 21, 22 en 23 november, is gekaderd in een groeitentoonstelling. En het begin van de groeitentoonstelling was uiteindelijk Serge Baken aangesproken. Hij heeft een strip getekend rond het 200-jarig bestaan van de school. Een tweede toonmoment was rond het Willem Elschot. We hebben ook samengewerkt met de mensen van de Willem Elschot-wandeling. Een derde luik was een oud-leerlingendag. En nu is het uiteindelijk het vierde moment, dat is het leerlingenproject, enkel en alleen voor de leerlingen.
Ja, en wat gaan ze doen in het project?
Woensdag krijgen ze een onderdompeling in de geschiedenis van de school. Er zijn een viertal luiken aan verbonden. En dan donderdag en vrijdag is er een kunst- en cultuurproject met ook een aantal preventieve vormingsaspecten.
Komt er ook een optreden of zoiets? Of een
Er is een apotheose aan verbonden. En dat is vrijdag de laatste twee lesuren. En ik hoop dat er dan één groot feest ontstaat op de speelplaats. Ja, zoiets.
Goed, ik denk dat we hier...
In de radio-uitzending.
In de radio-uitzending, want hier wordt het ook verslagen op de verjaardag.
Het is de bedoeling dat vrijdag, alleen vrijdag, er een viertal rechtstreeks uitzendingen... Of heel de dag, hè, van tussen 10 uur en 15 uur. Waar telkens een andere groep leerlingen live geïnterviewd wordt. En waar we in gesprek gaan met de leerlingen van het Atheneum.
Hebben wij ooit al eens in het Atheneum geweest? In een tijd met school?
Maar het project dat dat ooit zijn wij nooit in het Atheneum geweest.
Nee. Doen jullie zo'n projectweken met multimedia of...
ook dat zit er eigenlijk in. Hè. Dus wij proberen zoveel mogelijk talenten van leerlingen aan te boren. Talenten waar ze eigenlijk thuis vaak niet gestimuleerd worden. En dus nu doen we zo'n werkweek, maar we doen dat jaarlijks. Hè. Dus we doen al jaarlijks zo'n artistieke driedaagse of week. Waar we verschillende disciplines aanreiken. Dus ik zou niet inzien waarom dat ook jullie is. Ik denk dat... Allee, dat gaat hen zeker interesseren. Dat zijn
ook
de dingen
in de toekomst.
Die...
Dus, even voor de duidelijkheid, met dat tattoo hadden we in de tijd de projectweek. Het waren projecten die georganiseerd werden in scholen die eigenlijk, zoals u vertelt, door u overkomen is in 2001. Wat dat dus eigenlijk de situatie zeer moeilijk is. Dat een eeuw zit in een heel andere situatie volgens zover dat we kunnen zien. Hè. Dat is een veel meer volwassen situatie. Hè. Er zijn heel veel scholen waar dat echt kinderen zitten die nauwelijks Nederlands kunnen, waar dat het beleid helemaal nog moet vorm krijgen, waar de financiële problemen van ouders enzovoort.
Maar we hebben die problemen ook, maar het is denk ik door de crisis, je kunt soms een crisis ombuigen, hè, dat we eigenlijk de mogelijkheid hebben gehad om er inhoudelijk over na te denken, wat gaan we nu doen? Hè? En een eerste voorwaarde is, we moeten leren samenleven met al die verschillen. En we gaan proberen te zoeken naar iets wat we allemaal gemeenschappelijk hebben. Een tweede voorwaarde is, we proberen die achterstanden weg te werken. En dan de derde voorwaarde is, we kunnen dat niet alleen. We hebben er heel veel partners voor nodig. Mm-hmm. En het netwerk dat het Atheneum de dag van vandaag heeft, een netwerk dat het ook vroeger had, maar dat we dus terug op poten hebben gezet, is gigantisch groot. We hebben linken met de haven, met allochtone verenigingen, worden ondersteund door de stad. Dus het aantal projecten loopt echt wel, maar dat is vanuit een doordachte visie die eigenlijk gegroeid is uit crisis.
Ja, misschien ook de financiële mogelijkheden van het Atheneum. De financiële situatie is die vrij gunstig? Of,
kan u mijn boekhouding hier niet
doen? Wij
zijn onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en worden gefinancierd door de Vlaamse gemeenschap. Die financiering wordt berekend op leerlingenaantallen. Maar ik kan u verzekeren, als je het gebouw ziet staan op de Rozeveldplaats, de verwarmingskost is dus gigantisch. Dat is dus echt... Het zijn heel hoge plafonds. Dus nu hebben we... Ja, gemeenschapsonderwijs was ook eigen verzekeraar. Hè. Dat wil zeggen dat de restauratie die in twee fasen gebeurt, dus nu is het onderwijsgedeelte hersteld. De feestzaal, dat zal in een tweede fase hersteld worden, omdat dat financieel toch wel heel zwaar is. En dan wat de leerlingen zelf betreft, zij hoeven geen boeken te kopen, zij huren boeken. Mm-hmm. Hè. En dat is dus een waarborg die zij achteraf ook terugkrijgen. En dan een boekengeld dat aanzienlijk lager is dan in... In andere scholen, in sommige andere scholen. Ik kan nu niet het verhaal.
Maar toch, jammer is dat ze die boeken dan... Dan moeten ze die boeken terug afgeven.
En ja, dan vaak moeten ze die boeken...
Ben ik vaak bij mensen thuis, vaak de enigste interessante boeken die ze nog hebben. Dus een aantal zijn.
Dan gaan ze nog eens studeren, of wat? Maar, die boeken die er nog blijven.
Ja, die overblijven. Hè. Ik heb mijn kunstgeschiedenis van Antioch tot
heden. Ja.
Schoolboeken kosten toch echt wel veel geld, hoor. Schoolboeken kosten echt wel veel geld. Dus als je die kan huren op school, dan... Alleen, stel dat je 3-4 kinderen hebt en je moet al die boeken kopen. Dat is dus onoverkomelijk in de maand september, dus...
Hebben jullie ook weer samenwerkingsverbanden met andere scholen buiten de Antwerpen?
Ja, we hebben zo'n heel leuk project met Atheneum van Mortsel over de grens. En we gaan daar echt letterlijk over de grens. om dat taboe te doorbreken. Hè? Want ik wil wel zeggen, hè, je zegt dan nu straks zo van die nationaliteiten. Antwerpen loopt vol met verschillende nationaliteiten. En leerlingen zijn dat ook echt wel beu om zo een stempel te krijgen. En vandaar dat we gezegd hebben, we gaan dat eens openbreken. En we zijn naar Morsel gegaan, naar een school, wat men een zogezegd naam de Witte School noemt. En leerlingen van ons hebben daar laatstejaars een week les gevolgd en van Morsel een week bij ons. Het was een hele ervaring. Ze moesten dan ook zelf een tram nemen van de Rooseveltplaats tot daar. En dan hebben we ook een gezamenlijk nieuwjaarsontbijt gedaan, een blind date. Dus iedereen had een afspraak met iemand van Morsel die ze niet kende. Ja. En dan is er samengewerkt rond studiekeuzes, rond dat thema keuze, was vorig jaar. En ze zijn dan samen naar universiteiten geweest en hebben ook met oud-leerlingen, zowel van Morsel als van ons, gesprekken gehad. En wat het opvallende is dat, ja, gezien de thuissituatie, de economische situatie van die leerlingen, dat onze leerlingen verder studeren in functie van wat kan ik daarmee worden en hoe is dat economisch, hoe rendeert dat economisch. En dat het opvallend was dat leerlingen van Morsel de studiekeuze maken in functie van het lessenpakket en de inhoud van wat interesseert mij. En ja, de rest was bijkomend. Hoewel dat de werkloosheid toch wel vrij groot is, ze daar ook wel wat meer zouden kunnen over. Maar was wel frappant, die twee verschillen.
Heb je enig idee van, zeg maar, de slaagkansen? Van als iemand van u bij u studeert?
Er zijn verschillende studenten die op universiteiten hele goede cijfers halen. Er zijn er die in de medische sector zitten, in heel veel die van de wiskundige richtingen, burgerlijk ingenieur, farmacie. Van de lagere richting de meer humane wetenschappen, die gaan lerarenopleidingen. Wat ook soms wel gebeurt, is dat leerlingen het eerste jaar een verkeerde keuze maken en dat ze dan. Hè. Maar de laatste jaren zijn er heel veel leerlingen die verder gaan voor leraar, omdat ze, denk ik, een roeping hebben gevonden en zeggen: ik wil dat ook doen. Ja.
Goed, dame en heer, bedankt voor jullie komst naar de studio.